Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma dat u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Het is de maand juli, dat betekent dus dat de paus ook een beetje meer vakantie heeft of een periode neemt waarin hij wat meer kan ontspannen, waar hij het wat rustiger aandoet. Dat betekent ook concreet dat de generale audiëntie, die normaal gezien plaatsvindt op woensdag, dat zou dan 3 juli geweest zijn, voor de periode wordt opgeschort en dan zal dat opnieuw hernomen worden in de maand augustus. En daarom zullen wij ons vandaag concentreren op een document dat werd gepubliceerd door de Apostolische Penitentiari. Dat is eigenlijk het hooggerechtshof van de kerk. Het is een gerechtshof naast de hoogste rechtbank van de Apostolische Signatuur. Daar heeft u misschien ook wel al over gehoord. En het tribunaal van de Rota Romana. Het is dus een van de 3 gerechtshoven van de Romeinse curie. De Apostolische Penitentiari is een gerechtshof dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met vrijspraak, vrijstelling, verschoning en vormen van strafverlichting en vermindering. Het is zo dat naar aanleiding van enkele gebeurtenissen die vooral op politiek en juridisch vlak in de burgerlijke samenleving zich hebben voorgedaan, dat de Apostolische Penitentiari het nodig achtte om dit document te publiceren. En het gaat over een sacrament dat in onze tijd eigenlijk een beetje een vergeten sacrament is. En dat is bijzonder jammer, want het is een van die grote sacramenten die Jezus betaald heeft door zijn lijden, door zijn kruisweg, om dat aan ons te kunnen geven. En het is heel jammer dat we in de afgelopen 50 jaar eigenlijk dat sacrament helemaal uit het oog zijn verloren. Het is geen gemakkelijk sacrament. Waarom? Omdat het ons vraagt om, zoals het in de psalmen staat, in ons eigen hart te zien. Te kijken naar ons geweten. Ja, naar onze gebreken, de dingen die we fout doen, de zaken die ons verwijderen van God. En soms hebben we de neiging om daar, niet aan te willen denken. Want het zou betekenen dat we bepaalde dingen die we eigenlijk wel weten dat het ons verwijdert van God, maar toch te graag doen, aan gehecht zijn, niet willen loslaten. Dat proces van dat toch te doen is een pijnlijk proces en daarom willen we dat dan toch maar liever vermijden. De hele samenleving is daarop gebouwd om dat toch maar niet te moeten doen. En wij als gelovigen, wij hebben dat misschien wel de laatste 50 jaar gemakkelijk overgenomen, die houding van de wereld. Het is een houding van de wereld, want wij worden juist door Christus gevraagd om het tegenovergestelde te doen, om, zoals de paus Franciscus het altijd zegt, tegen de stroom in te gaan. daarom dat hij zoveel belang hecht aan dit sacrament. En dan heb ik het natuurlijk over het sacrament van de biecht. Het wordt ook het sacrament van de verzoening genoemd. Het is zo dat deze bepaling, deze nota, die werd gepubliceerd door de Apostolische Penitentiarie, kwam op het moment dat bijvoorbeeld in Australië een commissie van de overheid, die werd aangesteld om de problematieken rond het seksueel misbruik in de kerk aan te pakken, een wet heeft uitgevaardigd die een priester strafbaar maakt wanneer hij seksueel misbruik, waarover hij zou vernemen tijdens een biechtgesprek, dat niet aangeeft bij de overheid, bij de politie of bij justitie. Daarbij zou de priester dus verplicht worden om het biechtgeheim te verbreken, indien hij niet in de gevangenis wil belanden. Wat trouwens leidt tot een automatische excommunicatie. Wat dus in C dient gezien te worden als een poging van de Australische overheid om de godsdienstvrijheid geweld aan te doen, hoe begrijpelijk de motieven ook kunnen zijn in de ogen van de wereld. Ook in andere landen probeert men deze wetgevingen erdoor te krijgen, waarbij overheden proberen om dat biechtgeheim onder druk te zetten. Wij zullen in deze aflevering dan ook het hele document overlopen en voor u vertalen. Het document begint met een citaat, komende uit de pastorale constitutie over de kerk in de hedendaagse wereld, Gaudium et Spes, van het Tweede Vaticaans Concilie, geschreven op 7 december 1965, meer bepaald nummer 22. Met de incarnatie verenigde de Zoon van God zichzelf op een zekere wijze met de mens, met iedere mens. Deze paragraaf van de nota gaat verder en zegt: met zijn gebaren en zijn woorden verlichtte hij zijn hoogste, onschendbare waardigheid. In hemzelf, gestorven en verrezen, herstelde hij de gevallen mensheid. Overwon hij de duisternis van de zonde en de dood. Aan allen die in hem geloven, opende hij de relatie met zijn Vader. Door de uitstorting van de Heilige Geest wijdde hij de kerk, een gemeenschap van gelovigen, als zijn ware lichaam en deelde in haar zijn eigen profetische, koninklijke en priesterlijke macht, zodat ze in de wereld een verlengde van zijn eigen aanwezigheid en missie kon zijn, de waarheid verkondigend aan iedere persoon van iedere leeftijd, hen leidend naar de schittering van zijn licht en zo toe te staan dat hun levens waarlijk werden geraakt en getransformeerd. In deze moeilijke tijd van de menselijke geschiedenis lijkt de groeiende technisch-wetenschappelijke vooruitgang niet overeen te komen met een adequate ethische en sociale ontwikkeling, maar veeleer met een ware en culturele, morele terugval, die God vergetend, zo niet zelfs vijandig gezind, niet meer in staat is om op elk gebied en op elk niveau de essentiële coördinaten van het menselijke bestaan en met hen van het leven van de kerk zelf te erkennen en te respecteren. Als de technische vooruitgang niet gepaard gaat met een vooruitgang in de ethische vorming van de mens, in de groei van de innerlijke mens, dan is het geen vooruitgang, maar een bedreiging voor de mens en de wereld. Zo zegt paus Benedictus XVI in zijn encycliek Spe Salvi van 30 november 2007, punt 22. Zelfs op het gebied van privé- en massamediacommunicatie groeien de technische mogelijkheden onevenredig sterk, maar niet de liefde voor de waarheid, de toewijding aan het zoeken naar de waarheid, het verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van God en de mensen. Een zorgwekkende wanverhouding tussen middelen en ethiek is aan het ontstaan. Deze communicatieve hypertrofie lijkt zich te keren tegen de waarheid en dus tegen God en tegen de mens, tegen Jezus Christus, die God, de mens en de kerk tot zijn historische en werkelijke aanwezigheid heeft gemaakt. In de afgelopen decennia heeft een zeker verlangen naar informatie zich verspreid, bijna ongeacht de werkelijke betrouwbaarheid of de mogelijkheden ervan, tot het punt dat de wereld van communicatie de werkelijkheid lijkt te willen vervangen, zowel door het conditioneren van haar waarneming als door het manipuleren van haar begrip. Helaas is de kerkelijke structuur zelf, die in de wereld leeft en soms de criteria daarvan overneemt, niet immuun voor deze tendens, die de verontrustende eigenschappen van de morbiditeit kan aannemen. Ook onder de gelovigen worden veel kostbare krachten gebruikt om nieuws of echte schandalen te zoeken, die de gevoeligheden van bepaalde publieke opinies kan dienen, met doelen en doelstellingen die zeker niet tot de theandrische aard of de godmenselijke aard van de kerk behoren. Dit alles ten koste van de verkondiging van het evangelie aan alle schepselen en aan de behoefte van de zending. Men moet nederig erkennen dat soms zelfs de gelederen van de geestelijkheid tot in de hoogste hiërarchieën toe niet van deze tendensen zijn vrijgesteld. In feite, door de publieke opinie in te roepen als een laatste rechtbank, wordt vaak alle soorten informatie bekendgemaakt, zelfs over de meest private en vertrouwelijke gebieden, die onvermijdelijk van invloed zijn op het kerkelijk leven. Roekeloze vonnissen teweegbrengen, of ze althans de voorkeur verlenen, en zo de goede reputatie van anderen op onwettige en onherstelbare wijze schaden, evenals het recht van elke persoon om zijn of haar intimiteit te verdedigen. Dit is een zin naar de inhoud van kanon 220 van de Codex Iuris Canonici, of het kerkelijke wetboek. De woorden van Paulus, gericht aan de Galaten, klinken in dit scenario bijzonder relevant. In feite bent u, broeders, tot de vrijheid geroepen, op voorwaarde dat deze vrijheid geen voorwendsel wordt om naar het vlees te leven. Maar als jullie elkaar bijten en verslinden, wees dan tenminste voorzichtig dat jullie elkaar niet volledig vernietigen. In deze context lijkt er een verontrustend negatief vooroordeel te bestaan over de katholieke kerk, wiens bestaan cultureel wordt voorgesteld en sociaal geherinterpreteerd, enerzijds in het licht van de spanningen die zich binnen dezelfde hiërarchie kunnen voordoen en anderzijds vertrekkend van de recente schandalen van misbruik, die door sommige leden van de klerus op afschuwelijke wijze worden begaan. Deze vooroordelen, waarbij de ware aard van de kerk, haar authentieke geschiedenis en de werkelijke, heilzame invloed die zij altijd al heeft gehad op het leven van de mensen, soms wordt vertaald in de ongerechtvaardigde bewering dat de kerk zelf in bepaalde zaken haar eigen rechtstelsel in overeenstemming zou brengen met de burgerlijke orde van de staten waarin zij leeft en dat dat de enige mogelijke garantie zou zijn voor correctheid en gerechtigheid. Dus het komt erom op neer dat dat voordeel dat er is tegenover de kerk dat ontstaan is, dus onder meer door die schandalen van misbruik, maar ook door spanningen binnen de kerkelijke hiërarchie, want die twee spelen op elkaar in, dat daardoor het idee is ontstaan dat de enige mogelijkheid voor een correcte afhandeling van al die zaken en gerechtigheid te bekomen is wanneer de kerk haar idee over juridictie, over oordelen over bepaalde zaken, zou aanpassen aan de wereld en aan de staten waar zij in leeft. In het licht van dit alles achtte de apostolische penitentiari het opportun om met deze nota het belang van en een beter begrip voor de begrippen die eigen zijn aan de kerkelijke en sociale communicatie en die vandaag de dag steeds meer lijken te vervreemden van de publieke opinie en soms van diezelfde rechtsstelsels te verduidelijken. Het sacramentele zegel, de vertrouwelijkheid die eigen is aan het interne, extra sacramentele forum, het beroepsgeheim, de criteria en de begrenzing van iedere vorm van communicatie hierover. Zoals u weet, een biechtgesprek, dat begint met een kruisteken. De biechtvader kan u dan uitnodigen om kort samen met hem te bidden, om de Heilige Geest te vragen, om uw geweten te verlichten, om een goede biecht te kunnen spreken. Want we kunnen natuurlijk bepaalde zonden belijden, waar we van weten dat we ze hebben begaan, maar er zijn ook altijd zonden, fouten, dingen die ons verwijderen van God, waar we ons niet altijd helemaal bewust van zijn. Op die manier vragen wij de helper die Jezus ons gezonden heeft, de Heilige Geest, om ons geweten te verlichten. En dan kan er eigenlijk een gesprek ontstaan tussen de biechteling en de biechtvader, een aantal dingen die het hart en het geweten bezwaren kunnen benoemd worden. Eigenlijk spreken wij op dat moment met Jezus zelf. De priester mag de oren zijn van God, maar eigenlijk spreken wij met Jezus zelf, zoals de Samaritaanse vrouw. En op die manier kunnen wij werkelijk vergeving ontvangen voor onze zonden. De priester die luistert in naam van God en kan dan eventueel een bepaalde raadgeving geven over bepaalde zaken om innerlijke groei te kunnen krijgen, om een bepaalde situatie in een ander of beter daglicht te zien, zal dan vervolgens een penitentie opleggen die beperkt is in tijd, dus die een begin en een einde moet kennen, want de zonde, dat is ook de bedoeling van de biecht, moet een begin en een einde kennen. Want anders zouden wij ons oprecht berouw niet kunnen uitdrukken. Het is als het ware een werkje dat we kunnen doen om te boeten. En boeten, dat betekent het herstellen van iets dat stuk gegaan is. Op die manier wordt het een liefdewerk dat we kunnen uitoefenen voor God. En als aan al die zaken voldaan is, dan kan de priester onze zonde vergeven en doet dat in de naam van Jezus Christus. Meer nog, doet dat als Jezus Christus. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Want dit document verduidelijkt heel wat aspecten van de biecht, vandaar dat ik even toch het algemene verloop nog van een biechtgesprek wou schetsen voor de mensen die misschien daar niet helemaal mee vertrouwd zijn. En wie weet kan het een aanzet zijn voor sommigen onder u om het toch maar eens te wagen om het sacrament van de verzoening te ontvangen. We beginnen bij het eerste punt, het sacramentele zegel. Onlangs wou de Heilige Vader, Franciscus, toen hij over het sacrament van de biecht sprak, de onontbeerlijkheid en de onveranderlijkheid van het sacramentele zegel opnieuw bevestigen. De verzoening zelf is een goed dat de wijsheid van de kerk altijd met al haar morele en juridische kracht heeft beschermd met het sacramentele zegel. Dat wil dus zeggen dat alles wat u zegt in de biecht werkelijk geheim blijft. Wat het ook zou mogen zijn. Ook al wordt dit sacramentele zegel niet altijd begrepen door de moderne mentaliteit, het is onontbeerlijk voor de heiligheid van het sacrament en voor de gewetensvrijheid van de biechteling. De biechteling moet er ten allen tijde zeker van zijn dat het sacramentele gesprek onder het geheim van de biecht valt, tussen zijn eigen geweten dat zich openstelt voor de genade van God en de noodzakelijke bemiddeling van de priester en daar ook zal blijven. Het sacramentele zegel is onontbeerlijk en geen enkele menselijke macht heeft er rechtsmacht over en kan er ook geen aanspraak op maken. Dat heeft Paus Franciscus gezegd tijdens een toespraak aan de deelnemers van de 30e vergadering over het interne forum, georganiseerd door de Apostolische Penitentiari op 29 maart van dit jaar. De onschendbare geheimhouding van de biecht komt rechtstreeks voort uit de geopenbaarde goddelijke wet en is geworteld in de aard van het sacrament zelf, zodat geen enkele uitzondering, niet op het gebied van de kerkelijke sfeer en nog minder op dat van de burgerlijke sfeer, wordt toegelaten. Bij de viering van het sacrament van de verzoening, of de biecht, is inderdaad het wezen zelf van het christendom en van de kerk ingesloten. De Zoon van God is mens geworden om ons te redden en heeft besloten om als noodzakelijk instrument in dit heilswerk de kerk te betrekken en in dit werk van verlossing de kerk en degene die hij als zijn dienaren heeft gekozen, geroepen en gevormd. Ten einde deze waarheid tot uitdrukking te brengen, heeft de kerk altijd geleerd dat de priesters bij de viering van de sacramenten in persona Christi capitis handelen. Dat wil zeggen in de persoon van Christus zelf, het hoofd van de kerk. Christus staat ons toe zijn ik te gebruiken. Wij spreken in het ik van Christus. Christus trekt ons in zichzelf en staat ons toe ons te verenigen, verenigt ons met zijn ik. En het is deze vereniging met zijn ik dat in de woorden van de absolutie wordt gerealiseerd. Ook het ik dus in ik vergeef u, want niemand van ons kan zonden vergeven, dat is het ik van Christus, van God, de enige die kan vergeven. Zo zei Paus Benedictus XVI op een colloquium over de priester op 10 juni 2010. Iedere biechteling die nederig naar de priester gaat om zijn zonden te belijden, is getuige van het grote mysterie van de menswording en het bovennatuurlijke wezen van de kerk en van het priesterschap, waardoor de verrezen Christus de mensen ontmoet op een sacramentele wijze, dat wil zeggen werkelijk het leven van de mensen raakt en hen redt. Daarom vertegenwoordigt de verdediging van het sacramentele zegel door de biechtvader, en als het nodig was, usque ad sanguinis effusionem, dat wil zeggen, bereid om zijn bloed ervoor te vergieten, niet alleen een daad van plichtsgetrouwe loyaliteit tegenover de biechteling, maar nog veel meer. Een noodzakelijke getuigenis, een martelaarschap, dat rechtstreeks wordt gegeven aan de heilbrengende uniciteit en universaliteit van Christus en de kerk. Het onderwerp van dat sacramentele zegel wordt juridisch behandeld en geregeld door kanon 983-984 en 1388 paragraaf 1 van de Codex Iuris Canonici en door nummer 1456 van het CCEO, dat is het wetboek voor de Oosterse katholieke kerken, evenals door nummer 1467 van de Catechismus van de katholieke kerk, waar het veelbetekenend staat dat de kerk niet vaststelt op grond van haar gezag, maar dat zij verklaart, dat wil zeggen, erkent als een onherroepbaar feit dat voortvloeit uit de heiligheid van het door Christus ingestelde sacrament, dat iedere priester die naar de biecht luistert, verplicht is om onder zeer strenge straffen een absoluut geheim te bewaren met betrekking tot de zonden die zijn biechtelingen hem hebben beleden. Het is de biechtvader nooit en om geen enkele reden toegestaan de biechteling in woorden of op enige andere wijze te verraden. Net zoals het op geen enkele wijze toegelaten is voor de biechtvader om gebruik te maken van de door de biecht verworven kennis ten koste van de biechteling, zelfs niet als onthulling een gevaar zou kunnen vermijden. De leer heeft er ook toe bijgedragen dat de inhoud van het sacramentele zegel, dat alle zonden van zowel de biechteling als die van anderen die bekend zouden zijn door de belijdenis van de biechteling, zowel de doodzonden als de dagelijkse zonden, zowel verborgen als de openbare, omvat, voor zover deze zich openbaren met betrekking tot de absolutie en dus bekend zijn bij de biechtvader op grond van de sacramentele wetenschap. Dus dan gaat het over bijvoorbeeld een biechteling die bepaalde zonden biecht en in het vertellen van misschien wel het kader of de situatie daarbij ook een mogelijke zonde van iemand anders vermeldt. Wel, het sacramentele zegel geldt ook voor de zonde van die andere persoon. Dus ook daar mag de priester geen informatie over geven. Het sacramentele zegel heeft dus betrekking op alles wat de biechteling heeft onthuld, zelfs als de biechtvader geen absolutie kan verlenen. Als de biecht ongeldig is om de een of andere reden geen absolutie wordt gegeven, dan moet dat zegel toch worden gehandhaafd. De priester verneemt over de zonden van de biechteling niet ut homo, sed ut Deus, niet als mens, maar als God, zodat de priester eenvoudigweg niet weet wat hem in deze biecht is gezegd, omdat hij niet naar die persoon luisterde als mens, maar juist in de naam van God. De biechtvader kan dus ook zweren, zonder enig probleem voor zijn eigen geweten, dat hij niet weet wat hij alleen als dienaar van God weet. Door zijn bijzondere aard bindt het sacramentele zegel de biechtvader zelfs op een innerlijke wijze, zodat het hem verboden is zich vrijwillig een biecht te herinneren. En hij verplicht is elke onvrijwillige herinnering eraan te onderdrukken. Een priester mag dus niet achteraf, na een biecht, proberen om bepaalde dingen te herinneren. Nee, en misschien is dat ook maar goed, hij is eigenlijk, ja, krijgt de genade om te vergeten wat daar is gezegd. En dat is heel belangrijk om de aard van dit sacrament goed te begrijpen en te leren kennen. En als u regelmatig zou biechten of de mogelijkheid hebt om te biechten, dan zult u dat ook beginnen ervaren hoe mooi Jezus dat eigenlijk voor ons geregeld heeft. Wat voor een groot geschenk het eigenlijk is. De verplichting om het geheim in acht te nemen ligt trouwens ook bij de tolk, als die er bijvoorbeeld zou zijn, en bij alle anderen die op welke manier dan ook op de hoogte zouden zijn van de beleden zonde. Bijvoorbeeld een ouder iemand gaat biechten bij een priester in een kerk waar ook nog andere mensen aanwezig zijn, en door hardhorigheid doet dat op een misschien iets te luide manier waardoor u iets kan overhoren over die biecht wel, dan bent ook u eigenlijk geroepen om daarover te zwijgen, om dat voor u te houden. We gaan er even tussenuit, we gaan bidden samen met Paus Franciscus, namelijk het Angelus, en daarna komen we bij u terug en gaan we verder met deze bespreking van die bijzondere nota die werd gepubliceerd door de Apostolische Penitentiari ter bevestiging dus van de geheimhouding van het sacrament van de biecht. Dat is voor zo dadelijk, bidden we samen met Paus Franciscus het Angelus.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc in mundo et in seculum seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En zo gaan wij verder met de vertaling van de nota van de Apostolische Penitentiari, een van de hoogste rechtbanken van het Vaticaan, over het biechtgeheim of het bewaren van het sacramentele zegel van de biecht. We hadden ondertussen al gehoord dat dus een priester tegen niemand anders iets mag zeggen over de inhoud van een biechtgesprek. Meer nog, hij mag dat zelfs niet doen tegen zichzelf, zou je kunnen zeggen. Hij mag zich daar eigenlijk niets opzettelijk over herinneren. En we hoorden ook dat door omstandigheden, stel nu dat wij of iemand anders de belijdenis van een biecht zouden kunnen overhoren, dan delen wij ook in dat biechtgeheim. Wij mogen daar eigenlijk niets over vertellen. Het absolute verbod dat door het sacramentele zegel wordt opgelegd is van die aard dat de priester niet eens met de biechteling zelf mag spreken over de inhoud van de belijdenis buiten het sacrament om. Behalve uitdrukkelijk, en des te beter zo niet vereist, de toestemming van de biechteling is verleend. Het zegel gaat dus ook verder dan enkel de mogelijkheden van de biechteling, die na de viering van het sacrament zelfs niet de macht heeft om de biechtvader van die geheimhoudingsplicht te ontheffen. Want die plicht komt rechtstreeks van God en niet van de biechteling zelf. Dus wij kunnen zelfs niet aan een biechtvader hem ontslaan van die geheimhouding. Want dat komt ook ons niet toe. Het wordt hem ook niet opgelegd door ons of de kerk, maar door God zelf. De verdediging van het sacramentele zegel en de heiligheid van de biecht kunnen nooit een vorm van medeplichtigheid aan het kwaad zijn. Het is niet omdat een priester een bepaalde zonde hoort dat hij op een of andere manier zou deelnemen aan het kwaad dat door die zonde is veroorzaakt. Integendeel, zij vormen het enige ware tegengif tegen het kwaad dat de mens in de hele wereld bedreigt. Zij zijn de werkelijke mogelijkheid om zich aan de liefde van God over te geven, zich door deze liefde te laten bekeren en veranderen, en te leren er in het eigen leven ook concreet mee te corresponderen. Het te volgen. Geconfronteerd met zonden die dus een vorm van misdaad vormen, is het nooit toegestaan de biechteling, heel belangrijke passage trouwens, als voorwaarde voor de absolutie, dus voor het vergeven van de zonde, een verplichting op te leggen om zich bijvoorbeeld bij de politie aan te geven, als voorwaarde van die absolutie. Krachtens het natuurlijke principe dat in elk systeem wordt toegepast, dit is niet uniek aan het rechtssysteem van de kerk, daarbij gaat het over nemo tenitur se detegere, betekent het zwijgrecht, namelijk het feit dat niemand verplicht kan worden om zichzelf te beschuldigen. Tegelijkertijd behoort het echter tot de structuur van het sacrament van de verzoening zelf als voorwaarde voor zijn geldigheid om een oprecht berouw te hebben en de vaste wil hebben om het gepleegde kwaad te veranderen en niet te herhalen. Soms durven mensen wel eens zeggen, die katholieken hebben het toch wel gemakkelijk. Ze mogen doen wat ze willen, ze gaan biechten en hup, ze kunnen opnieuw beginnen. Maar natuurlijk is dat niet zo. Het is een liefdesverhaal tussen God en mens. Wij moeten een echt berouw hebben. Dat berouw zal misschien nooit volmaakt zijn. Het wordt ook vervolmaakt in de biecht zelf. Dat is nog een genade van het sacrament. Maar we moeten wel spijt hebben. We moeten het oprechte voornemen hebben om de situatie te veranderen, om bepaalde dingen te doen in ons leven, om dat kwaad te gaan vermijden, om het niet meer te doen. En we weten ook, ja, we kunnen in principe liegen, maar we kunnen niet liegen tegen God, die ons kent en helemaal doorschouwt. Als er een biechteling aanwezig is, die bijvoorbeeld het slachtoffer is geworden van het kwaad van anderen, en laten we dan bijvoorbeeld spreken over die zaak rond seksueel misbruik. Wel, dan is het de plicht van de biechtvader om die persoon te informeren over zijn of haar rechten. En ook over de concrete juridische instrumenten die gebruikt kunnen worden om het feit aan te klagen in het burgerlijke en of kerkelijke forum om gerechtigheid te laten geschieden. Ik denk maar bijvoorbeeld de persoon in kwestie doorverwijzen naar het meldpunt seksueel misbruik dat de Belgische bisschoppen hebben opgericht. Op die manier kan er een procedure in gang gezet worden, kan er inderdaad contact opgenomen worden met de politie om in bepaalde zaken aan het licht te brengen. Het is heel belangrijk, wanneer het gaat over een slachtoffer, dan moet al informatie gegeven worden. Maar bij een dader kan dat ook zijn natuurlijk, alleen kan het niet zijn dat de priester zegt, ik kan u uw zonde niet vergeven, zolang je u niet aangeeft bij de politie. Dat mag geen voorwaarde zijn dus, om vergeving te krijgen van zonde. Tegelijkertijd past daar dus wel oprecht berouw, oprechte spijt en een echt voornemen om de daden in de toekomst te vermijden, te veranderen. Elke politieke actie of elk wetgevend initiatief om de onschendbaarheid van het sacramentele zegel te forceren, zou een onaanvaardbare inbreuk vormen op de libertas ecclesiae, dat is de vrijheid van de kerk, die hun legitimiteit niet van de afzonderlijke staten krijgt, maar van God. Het is God die aan de kerk die macht heeft gegeven. Het is niet iets wat wij verkrijgen omdat een staat het ons toestaat. Het is een spanningsveld. Hè? Je voelt dat ook, dat dat niet makkelijk is. En voor de moderne samenleving, die ja, God eigenlijk buitensluit, is het zeer moeilijk om dit te begrijpen. Vandaar ook dat het goed is dat de kerk eventjes duidelijk maakt van, kijk, wij gaan daar niet van afwijken. Dit is een macht die we hebben ontvangen en een verantwoordelijkheid die we hebben ontvangen van God zelf. Het zou ook een schending zijn, gaat de tekst verder, van de godsdienstvrijheid, die juridisch gezien fundamenteel is voor elke andere vrijheid, met inbegrip van de gewetensvrijheid van de individuele burgers, of het nu om een biechteling of een biechtvader gaat. Het schenden van het zegel zou neerkomen op het schenden van de arme die in de zondaar terug te vinden is. Het document gaat nog een beetje verder, onder meer gaat het ook over geestelijke leiding. Want biecht en geestelijke leiding is niet hetzelfde, terwijl het wel tegelijkertijd kan gebeuren. Bijvoorbeeld, wanneer je een geestelijke begeleider hebt die een priester is, dan kan je ook bij die geestelijke begeleider bijvoorbeeld biechten. Of je maakt de keuze om een andere biechtvader te hebben en een andere geestelijke begeleider. Ook dat is mogelijk. Het is aangeraden dat een geestelijk begeleider een priester is, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over een godgewijde of een leek zelfs. Dus de geestelijke leiding gaat over een gesprek waarbij iemand aan jou dingen vertelt over het innerlijke leven. En ja, dat kunnen ook zonden zijn, die op die manier ja, van het geheime, het verborgene, naar het openbare gebracht worden in dat gesprek. Wel, dan zegt dit document ook dat je eigenlijk een gedeeld biechtgeheim hebt. Bijvoorbeeld mensen die naar Radio Maria bellen, die krijgen iemand van onze medewerkers of vrijwilligers aan de lijn en vertellen soms heel persoonlijke dingen. Wel, u mag weten dat die zaken beschouwd worden als een gedeeld, zou je kunnen zeggen, biechtgeheim. Als een geheimhouding die we bewaren om op die manier de mogelijkheid te geven aan onze luisteraars om vrijuit te spreken wanneer ze met ons in contact komen. Het is een heel mooi principe in de kerk om dit te delen met elkaar. Want door ons doopsel delen we dus ook een stuk in dat priesterschap van Christus. En dus in die zin dragen we ook allemaal die gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat past ook in dat principe dat mochten we bijvoorbeeld de belijdenis van een biechteling overhoren door omstandigheden, dat ook wij geroepen zijn om dat te bewaren. Om daar niet over te spreken. En zo kunnen we de waardigheid van al onze broeders en zusters werkelijk respecteren. Want ook wij zouden natuurlijk willen dat die wordt gerespecteerd. Een volgende keer zullen we daar nog even mee verder gaan. Het is een uitgebreid document met heel interessante informatie ook over het sacrament van de biecht. Misschien mag het een aanzet zijn om er eens over na te denken om eventueel het sacrament van de biecht te ontvangen. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan, die een beetje een iets juridischere tekst misschien wat heeft als onderwerp gehad, maar op die manier hebben we toch wat meer te weten gekomen over deze nota. Deze belangrijke nota, belangrijk signaal vanuit het Vaticaan naar de burgerlijke overheid. Namelijk, wij zullen niet toestaan dat er geraakt wordt aan het sacramentele zegel van de biecht. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst. We hebben voor u natuurlijk wel nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. En dan wens ik u nog een zeer fijne dag toe.